Heel vaak, gemeente. Heel vaak. Hoor je zeggen, ik geloof wel. Ja, dat wel. Maar ik vind het wel moeilijk hoor, dat ook wel. Ik vind het wel moeilijk. Ja, daarmee kun je nog alle kanten uit. In ieder geval is het toch de vraag of dit geloof, ik geloof wel, terug te vinden is in het woord van God. Dat is natuurlijk wel het belangrijkste. Want ja, de duivelen geloven ook, weet u. Gelooft de duivel ook? Ja. En niet zo'n beetje. Ze sidderen zelfs. Ze hebben het er ook moeilijk mee, kennelijk. Ik geloof wel. Maar ik vind het wel moeilijk, dat wel. Ja, de duivel heeft er ook moeite mee. Dan zijn we nog niet veel verder, vindt u wel? En toch is die vraag naar het echte geloof heel belangrijk. Eigenlijk doorslaggevend. En wat dat is, het echte geloof, dat lezen wij en dat leren wij in het woord van God. En daar heeft het geloof wel heel veel variaties. Het kan vaak allerlei vormen aannemen. Er zit ook heel veel nuanceringen in het geloven. En allerlei facetten. Samen krijg je dan uit het evangelie een beeld van wat geloven is. Maar dan moet je ook het Oude Testament er weer bij nemen. Eigenlijk de hele Bijbel. In dit schriftgedeelte, die gelooft. Die wel gelooft, maar het ook moeilijk vindt. Eigenlijk heel moeilijk vindt. Zo zegt hij het toch. Ik geloof, Heere. Maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Dat tweede lijkt het eerst een beetje af te zwakken. En je vraagt jezelf af. Hoe groot is dat geloof van deze man? En is het wel een echt geloof? Als je zo onmiddellijk erachteraan zegt, kom mijn ongelovigheid te hulp. Maak je dan jezelf niet een beetje ongeloofwaardig? Als je eerst gezegd hebt, ik geloof, Heere, ga je dat dan eigenlijk niet een beetje discutabel stellen? Ik geloof, Heere. Ja, kom er ongelovigheid te hulp. In ieder geval, hoe je het ook bekijkt, het staat wel in schril contrast met het ongeloof van de discipelen van de Heer Jezus. Maar die geloven toch wel, de discipelen van de Heer Jezus. Kijk maar uit, er zit er eentje bij. Je hebt niet voor mogelijk gehouden, maar. En die anderen dan, die geloven toch wel. Ze hebben goede mensen, Petrus en Johannes en zo. Nou, daar blijkt hier niet veel van. Of, om maar gelijk eerlijk te zeggen, daar blijkt eigenlijk niets van dat geloof. Er is een vader gekomen met een zieke jongen. Naar de discipelen. Het kind is echt heel erg ziek. Als je zo de verschijnselen leest, het krijgt toevallen. Het schuim op zijn mond. Het verstijft helemaal. Dan zou je zeggen epilepsie. Toch moet je daar voorzichtig mee zijn. Want er wordt hier heel duidelijk gezegd dat een boze geest dat kind benauwt. Een boze geest die dat kind aangrijpt en dat kind als dood achterlaat soms. Laat er geen misverstand nu zijn. En laat niemand nou horen vanmorgen dat epilepsie dus te maken heeft met een boze geest. Dat staat er niet. En dat zeg ik ook niet. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Dan zou je mensen kunnen kwetsen. Pijn kunnen doen. Al is het wel zo in de evangeliën dat ziekten heel vaak in verband gebracht worden, ja toch, met de boze. In zijn algemeenheid kun je wel zeggen dat de ziekten dan toch een gevolg zijn ook van de zonde. Van het de Satan geloven in plaats van God. Maar zo zijn die verschijnselen eigenlijk wel. Een epilepticus zou je zeggen. En toch moet u dat gelijk vergeten. Er wordt hier zwart op wit gezegd, een boze geest grijpt hem aan en gaat hem helemaal zo benauwen dat het kind als dood achterblijft. Deze vader denkt, moet bij Jezus wezen, want die kan zieken genezen. En zijn leerlingen natuurlijk ook vanzelf. Dan komt hij met zijn kind bij de discipelen. Natuurlijk, de discipelen kunnen die wonderen ook die Jezus doet. Want wie een rabbi volgt, die krijgt lessen van hem. Ook in de praktijk wordt hij geschoold. En natuurlijk moeten zij hetzelfde kunnen als Jezus. Dat spreekt voor zich. Nou, de conclusie van deze vader is juist. Laat ik dat voorop stellen. Een goede leerling leert van zijn meester, een rabbi. En die krijgt de woorden en de wijsheid en de technieken mee van zo'n rabbi. Want de school van een rabbi bestond vooral in een praktisch school van zijn leerling. Dus die vader heeft gelijk als die denkt, die volgelingen van Jezus moet dat ook kunnen. Mijn kind beter maken. Jezus doet dat kennelijk overal. Moeten ze ook kunnen. Ja, ze hebben het wel geprobeerd. De discipelen. Echt wel. Maar, staat er, ze hebben niet gekund. Het lukt niet. Ja, dat moet je ze niet al te kwalijk nemen. Het zijn maar mensen, discipelen. Ze zijn Jezus niet. En zo reageert de Heer Jezus natuurlijk ook. Als hij er later bij komt, dan zegt hij, ja. Ja, je moet ook niet hetzelfde willen kunnen doen als ik. Wat denk je wel niet? Ik kan dat wel, maar jullie. Nee, zo reageert de Heer Jezus niet. Hij geeft ze een standje. Ze krijgen een bestraffend woord zelfs. En nog geducht ook. O ongelovige geslacht. Zo zeg. Heer Jezus, kan dat niet een beetje minder? Moet je die mensen nou gelijk alles afnemen? Ook hun geloof? En moet u zo radicaal eigenlijk het geloof van deze mensen aan de kant schuiven? Als hij dan nog eens gezegd had, ach, zwakgelovige mensen toch, je moet nog veel leren. Nee. O ongelovige slacht. Gelijk wijst Jezus aan waar het aan schort. Waarom kunnen ze dat zieke kind niet beter maken? Omdat ze mankeert aan geloof. Dat is erg. Ja, dat is vreselijk. Eigenlijk gezien, eigenlijk goed gezien, dan zit er geen werfkracht hierbij, zijn leerlingen. En er staan een stel schriftgeleerden met het discipelen te twisten, te bekvechten, te discussiëren. Het gaat er wel scherp naartoe. Waarover is duidelijk. Maar u kunt het zich wel voorstellen, als de discipelen kennelijk niet kunnen wat Jezus kan, nou dan stelt hij Jezus ook niet veel voor. Ze draaien de zaken om. Wat een goede rabbi maakt school. Een goede docent heeft leerlingen. Punt uit. Hoe je het ook went of keert. Die laat wat achter. Maar als heel dit team kennelijk dat niet kan, dan zal het met die rabbi ook niet veel bijzonder wezen. Dat moet de discussie zijn geweest van de schriftgeleerden met zijn discipelen van Jezus. Erg, hè? Wat erg, gemeente, als ons ongeloof van Jezus afbrengt. Anderen. Hoort u dat? Anderen. Ja, niet dat je zelf van Jezus afdrijft, maar als ons ongeloof anderen van Jezus afdrijft. Want dat gebeurt hier. Ja, zo is het toch ook eigenlijk wel, vindt u niet? In onze omgang met anderen is er altijd een invloed die van ons uitgaat. Positief of negatief. Maar altijd wel. Let wel. Zullen we het zo samenvatten? Wie geen leesbare brief is van Christus, al is het met haanpoten geschreven, wie dat niet is, die werpt voor anderen een schaduw op over het evangelie. Het is kennelijk toch ook niks met zijn God. En daar staan de discipelen dan in hun ongeloof tegenover de schriftgeleerden. Ze moesten zich schamen. Zullen erbij gaan staan bij de discipelen? Die mensen kunnen er helemaal niks van. Nee. Er komt Jezus. Waar komt hij vandaan? Hij komt van de berg van de verheerlijking, weet u wel. Waar het witte licht van de hemel was omheen. Wat een contrast. Vanuit het zuivere licht van God is hij in een keer donkere schaduwen van het ongeloof van zijn discipelen. En de duistere schaduwen van de macht van de boze. Daar ligt die jongen, schuim zijn mond. Ja, wie is er nou sterker? Want daar gaat het echt. Daar gaat het om in dit gedeelte. Wie is nou sterker? Christus of die boze geest? Dat denkt u misschien ook wel alsof het over uw kind gaat. Voor wie je zoveel gebeden hebt. Wie is er nou sterker? God of de boze machten die je kind wegtrekken? Wie is er nou eigenlijk sterker? Ja, in de Bijbel staat dat God sterker is. Maar in de praktijk. Wie is er nou sterker? Nou, deze vraag moet u in verband brengen met geloven op dit moment. In dit schriftgedeelte. Dat geloof is echt geloof dat God sterker acht. Maar doe je het met je mond, dan kun je een prachtig verhaal vertellen. Maar dat God sterker acht in de praktijk en de werkelijkheid van het alledaagse leven. God is sterker dan de machten van de boze. Geloof je dat? En dan God in Christus, want het gaat hier ook om het God zijn van Christus. Het zoonschap van de Christus. Is hij werkelijk de zoon van God of niet? Dat gaat hier ook om. En dan gaat het om dit geloof dat werkelijk in de praktijk getoetst kan worden. God is sterker dan de boze machten. En in de praktijk van mijn leven ervaar ik het ook al dus. En dat is weer een contrast met het leerstellig geloof van de schriftgeleerden. Schriftgeleerden een prachtig geloof, zeg. Mozes en de wet en nog veel meer, een prachtig geloof. En ook in de praktijk helemaal geconcretiseerd. In wetten en wetjes en zo en zo en zo. Dat leefde niet. Nu gaat het om een levend geloof, de levende God. In de Zoon van God, wat ook werkelijk in de praktijk toetsbaar is en aanwijsbaar is. Het werkt, God werkt. En dat is een schril contrast met gelovende schriftgeleerden. Leerstellig, dan weet je het heel goed allemaal. In de praktijk werkt het niet echt. Maar eerlijk gezegd is het met discipelen van Jezus net zo. Want ze proberen het wel om het geloof in God concreet te maken en de werkelijkheid zichtbaar te maken. Maar het lukt niet. Het lukt niet. Ongeloof in feite. En die vader, dat is toch anders. Die man met zijn zieke kind, weet u wel? Van wie het in het begin ook een beetje dubieus lijkt. Als hij zegt, ik geloof, heren. Maar kom een ongelovigheid te hulp. Dat leek toch ook niet zoveel te zijn. Maar als hij het afzet tegen het ongeloof van de schriftgeleerden en van de discipelen van Jezus. Dan blijkt er toch heel veel geloof in te zitten. Maar het is wel een geloof, zo te zien, in een hopeloze situatie. Niemand kon er wat aan doen meer als een kind. U mag zich voorstellen dat ze van de ene dokter naar de andere zijn geweest. Maar niemand kon helpen. Dat moest je meegemaakt hebben om te beseffen wat dat betekent. We kunnen eigenlijk niets voor je kind doen. Hopeloze situatie, in zekere zin. Vanaf zijn jeugd toevallig gekregen. Maar let wel, in verband met die boze geest. Het gaat nu om, in feite, een geweldige strijd tussen God die machtig is, die almachtig is, en de boze geest die ook machtig is. Maar zo te zien in deze situatie ook almachtig is. Want hij houdt dat kind in zijn greep. En die benauwt het dodelijk. Straks dan sterft dat kind misschien wel. Nou, zo komt die vader naar Jezus. De discipelen helpen niet. Echt niet. En als dan Jezus dichtbij komt, dan zien de discipelen Jezus aankomen. En de schriftgeleerden zien hem ook aankomen. Daar heb je hem dus. Maar er is nog geen die hem ziet aankomen. Dat is die boze geest. En dan gaat hij me toch tekeer. En als hij hem zag, Jezus, scheurde hem terstond de geest. En hij vallend op de aarde wentelde zich als schuimende. Verschrikkelijk, hè? Dat moet je meegemaakt hebben. Dan moet je bijgestaan hebben. Dan moet je bijzitten als vader en moeder om dat te beseffen. Heb je gezonde kinderen? Hebben wij gezonde kinderen? Lieve mensen, we weten echt niet wat voor zegen dat is. Moet je ogen eens open gaan voor andere situaties. Wat hier gebeurt is verschrikkelijk. En zegt die vader, soms dan gooit die boze geesten in het vuur of in het water. Om hem te verderven. Zullen we het ook een beetje vertalen? Een boze geest die je kind aanpakt. Die je kind een bepaalde kant op drijft. Dat kind kan er geen weerstand aan bieden. Je ziet het gebeuren. De boze geest probeert je kind te vernietigen. Vertaalt u het maar in uw eigen situatie als het u aangaat. Begrijpt u? Dat is tenslotte het doel van de boze geest, om te verderven, staat hier. De doden. En de discipelen konden er niets aan doen. Tjonge, jonge leerlingen van Jezus. Ja, zeg me dat wel. Ze rondkijken vandaag de dag. In de kerk. We staan erbij. En we kijken ernaar. En er is zoveel leed. Er is zoveel verdriet. En er is zoveel ellende. We zeggen, ach, ach, wat erg toch, hè. Joh, ik moet naar huis, hoor. Ik moet eten, het is 12 uur bijna. Zeg sterkte, hè. Juist. Gaat heen en wordt warm. Is dat de kerk vandaag? Ik vrees het. De discipelen van Jezus kunnen er niks aan doen. En die vader die had net eender kunnen reageren als de schriftgeleerde. En die vader had ook kunnen concluderen van, ja, ik hoor nou eens even, als dat nou zijn leerlingen zijn, dan is met Jezus ook niks, hè. Dan ben ik nou echt klaar, hoor. Ik ben uitgedokterd. Ga naar huis. Dan kan met Jezus ook niks wezen dan. Nou, dat had in de reden gelegen, toch? Maar dat doet hij niet. In hem is niet hetzelfde ongeloof als in de schriftgeleerden. Hij gelooft toch, op de een of andere manier, in Jezus. Ga maar niet vragen hoe, maar hij doet het wel. Hij gelooft toch ergens in Jezus. Al klinkt het eerlijk gezegd allemaal niet erg overtuigend. Dat niet. Hoort u maar. Zo gij iets kunt. Ja. Als u misschien iets kan. Ja, misschien kunt u het ook niet. Maar zo gij iets kunt. Er is toch kennelijk een sprankje hoop in het hart van die vader. En of het al paard gaat met echt geloof, dat valt niet altijd te onderscheiden. Dat is heel moeilijk. Als we ook zo naar God gaan. Lieve God, is hopeloos. En de dokters hebben gezegd, kom er niet meer terug. Maar als u iets kunt, ja of u het kan, dat weet ik niet. Maar als u iets kunt, of er echt geloof in zit, dat is niet altijd te onderscheiden. Zo diffuus, zo verborgen kan dat ergens zijn. We maken het niet mooier dan het bestaat. In ieder geval hebben de woorden van de Heer Jezus en ook de daden van de Heer Jezus bij die man een sprankje hoop gewekt. Dat moet het wel zijn, ja, dat wel. Maar eerlijk is eerlijk, de dienaren van het woord rondom Jezus stelden hem teleur. Hoort u dat? Ik denk dat ik even bij u in de bank ga zitten. De dominees stellen ons teleur. En al die dienaren mogen zijn in de kerk van God. Dat is helaas de praktijk. Maar dat iemand dan toch nog blijft geloven ergens in Jezus, dat is dan toch eigenlijk wel een wonder, vindt u niet? Met zulke reclamemakers omheen. Zo. Het pleit eigenlijk voor de oprechtheid van zijn geloof dat hij naar Jezus zelf gaat. En dan doet hij vooral een regelrecht beroep op Jezus' hart. Wees met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. Ja. Ja, nou krijgt het geloof toch wat profiel, vindt u niet? En nog niet zo'n beetje ook. Vanuit een hopeloze situatie doet u een beroep op Jezus' innerlijke ontferming. Hoe weet u dat? Kennelijk ging er van Jezus liefde uit. Innerlijke ontferming. En dat heeft hem geraakt. Kennelijk zag hij de liefde bij Jezus. Heeft hij de liefde gevoeld. En dat deed het hem. Dat deed het hem. En dat doet het nog in de kerk. Je kunt nog zo leerstellig wezen. Zonder liefde. Je kunt nog zo vechten voor het geloof. Zonder liefde. En dat raakt niet. Dat komt niet over. Dat werkt niet aan steek. Dat doet het hem niet. Kennelijk heeft hij de liefde in de Heer Jezus geproefd. Als u iets kunt, ontferm u zich over ons. Dat houdt die man ook veel van zijn kind, hè? Echte vader. En Jezus sluit hierbij aan en zegt, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk. Degene die gelooft. Eigenlijk heel merkwaardig. Jezus werpt hem eerst terug op zichzelf. Zo gij kunt geloven. Kunt u dat? De discipelen kennelijk niet. Schriftgeleerden ook niet. Kunt u dat wel? Ja, een vraag. Om over na te denken, kunt u dat eigenlijk wel geloven? Maar tegelijk werpt Jezus hem op het woord van God. Alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. En hier, gemeente, heb je nog de kern van het verhaal. Want het woord van Jezus werkt hier het geloof te midden van de menselijke onmacht om te geloven. En daar stond de vader van het kind roepende met tranen, zei ik geloof, heren. Kom een ongelovigheid te helpen. Roepende tranen, is bewogen, uiteraard, emotioneel. Maar dat woord van Jezus, dat wekt zijn geloof op. Dat wakkert zijn geloof aan. Ik geloof, heren, u bent inderdaad, de Kyrios, de Heere, die alle macht heeft. U hebt het kennelijk voor het zeggen, zo te horen. En niet de duivel, en niet die boze geest die mijn kind om elkaar schudt. Ondertussen wordt dit geloof direct op bestookt. Door de voorhanden werkelijkheid. Want het is toch maar in de macht van de boze geest. Dan ligt dat kind stuiptrekkend en schuimend. Ik geloof, heren, u hebt het inderdaad voor het zeggen. Ik beleid u als degene die namens God spreken kan en spreken mag. En namens God ook handelen kan en handelen mag. U bent dat inderdaad, heren, maar die boze geest, moet u toch eens kijken, dat kind. Zo gij kunt geloven. Ja, eigenlijk kan die vader dat niet. Als hij kijkt naar wat de boze geest doet en wat dat kind eronder leidt, dan kan hij eigenlijk niet geloven. Eigenlijk kan hij het ook niet. De discipelen niet en de fariseeën, maar hij best toch ook, hij kan ook niet geloven eigenlijk. Ziende de realiteit voor ogen. Eigenlijk niet. En toch, ik geloof, heren. Ziet u gemeente hoe geloof en ongelovigheid naast elkaar staan hier? En beiden oefenen zijn tegengestelde werking uit op elkaar. Het geloof dat klemt zich vast aan wat Jezus zegt. Het geloof klemt zich vast aan Jezus zelf. Maar de ongelovigheid zaagt zich vast aan de boze werkelijkheid. Ja, er staat ongelovigheid. Er staat niet ongeloof. Ongelovigheid. Je mag zeggen, zijn ongeloof begint te breken. Het ijs begint te smelten. Ik geloof, Heer. Kom een ongelovigheid te hulp. En dan moet u opletten. En mee naar huis nemen. Met zijn ongelovigheid. Nee, niet met zijn ongeloof. Met zijn ongelovigheid gaat hij niet van Christus af. Maar gaat hij naar Christus toe. Dat is verschil. Ongeloof drijft van Christus vandaan. Maar ongelovigheid drijft naar Christus toe. Kunt u toepassen in uw eigen leven? Ik kan toch niet bij Jezus vandaan blijven. Ik moet kennelijk toch bij u zijn, heren. En dat heeft resultaat. Jezus bestraft die onreine geest. En die boze geest verlaat die jongen. Maar wel zo dat hij hem als dood laat liggen. En Jezus richt hem op. Die vader krijgt zijn kind terug door de onmogelijkheid heen. En als uit de dood krijgt hij hem terug. Jezus is Here. Hij is de Kyrios. Hij heeft het voor het zeggen. En niet die boze geest. Wegwezen. Maar dat kind ligt er als dood. En richt het op. Ja, ik zie nog jullie kindje liggen in het Sophia ziekenhuis. Arnoud. Als dood. Op de intensive care. We stonden erbij. We keken ernaar. Bewegingsloos. Als dood. Zonder de medicatie, de therapie, had uw kindje niet meer geleefd. Stonden erbij, we keken ernaar. We geloofden dat God machtig was. Dat had gezegd tegen de Heere. En tegelijk was er ook iets van, kom onze ongelovigheid te hulp. Want je kon het bijna niet geloven. Maar toch, Heere, toch. Zo heb je toch gezegd, hè. kijken. Hier heb je nou het ware geloof. Het wordt gewekt door God, anders kun je het niet geloven. Het wordt gevoed door God, anders kun je het niet geloven. En dat geloof, met al die ongelovigheid eromheen, hè, strekt zich als een wonder zelf uit tot God die leeft. Want dat is het grootste wonder. Het geloof. Een groter wonder dan het kind die wordt bevrijd van de boze. Het grootste wonder. Het wonder van het geloof in hem die het kennelijk voor het zeggen heeft. Ik geloof, heren. Kom een ongelovigheid te hulp. Als ik het zo zie, dan kan ik het echt niet geloven. Maar lieve God, u gaat er bovenuit, toch? Zullen andere ouders het ook meenemen? Als je bij je kindje staat. Of bij je kind wat alles weggedreven wordt van God. In de macht van de boze. Zo te zien, lieve God, wordt het nooit meer wat. Maar u staat er toch boven, u bent toch machtig, u toch? Ik geloof, heren. Maar kom een ongelovigheid te hulp. Calvijn is hier heel realistisch. Deze vader betuigt dat hij gelooft. En bekent toch dat hij ongelovig is. Ofschoon deze beide met elkaar in tegenspraak schijnen. Is er toch niemand, zegt Calvijn, of hij ondervindt bij zichzelf ditzelfde? Waar geloof is, is ook sprake van ongelovigheid. Dit gebed om ons ongelovigheid te hulp te komen, gaat altijd samen met het oprechte geloof. Dat is kennelijk niet palmantig. Ik geloof. Het is altijd omrankt met mijn ongelovigheid. Als ik zie op u, heren, ja. Als ik zie op mezelf en op mijn omgeving, dan zeg ik, nee, het kan niet, kan niet, kan niet. Maar het echte geloof, gelooft tegen de waarneembare werkelijkheid in, klemt zich vast naar het woord van de Heer. Ik geloof, heren. Kom een ongelovigheid te hulp. Een woord waarvan een diepgerijpt christen ooit gezegd heeft dat het hem tot een dagelijks gebed is geworden. Ik geloof, heren. Kom je mee, gemeente? Ik geloof, heren. Ik kan het niet laten. Maar kom een ongelovigheid te hulp. Het is wel een gebed en een geloof dat de Heer hoort. Hier staat het in zijn woord. En hij krijgt het kind als door de dood heen terug. En dat wordt betekend en verzegeld door het sacrament. Tot versterking van het zwakke geloof. Amen. Psalm 6, vers 9.